De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
Welkom bij speciale selectie nummer 5. Ja, vorige week kwam er opeens even een weekje man met de microfoon junior tussendoor. Omdat ik dacht, ja, dat moet ik nu even gaan maken. Maar ik was eigenlijk bezig samen met jullie met het maken van een speciale selectie. Van man met de microfoon. Eigenlijk bedoeld voor mensen die mijn podcast nog niet kennen. En daar ongeveer kunnen beluisteren. Ah, dit maakt hij ongeveer. En af en toe is het, vind ik zelf ook, hartstikke leuk om iets uit het archief nogmaals te beluisteren. En ik had jullie gevraagd mee te denken. En ja, de meeste e-mails en reacties kreeg ik op dit verhaal. Dit willen jullie heel graag nog een keer horen. En ik ook. En ik moet wel van tevoren even zeggen. Het is, omdat vorige week was man met de microfoon junior. Maar dit is niet echt een verhaal wat geschikt is voor kinderen. Wat moet ik nog meer zeggen? Ja, het was aflevering 10. En het begint met Marijtje. Die had mij in aflevering 9 geholpen met het vinden van een nummer, een muzieknummer. En zij vertelde toen tegen mij, ja, maar ik heb nog misschien een verhaal voor jou. Oké, zo begint het. Veel plezier met luisteren. Ja, Marijtje, we zitten hier eigenlijk voor dat andere verhaal.
Ja.
Nou, vertel maar gewoon. Ja, je mag ook helemaal eigenlijk opnieuw vertellen van ik werkte dus.
Ja, ik werkte in een winkel. In een cd-winkel. En het was 1998 uit mijn hoofd. Ik sta daar op een gegeven moment te werken en toen ging de telefoon.
En aan de andere kant van de lijn is een oudere vrouw en die zegt...
Ik heb een beetje een rare vraag, zei ze. Ik heb een man en die leeft niet meer... En die zat altijd overal op te trommelen, dat herinner ik me ook. En die zei altijd, ja, maar dat komt omdat ik vroeger drummer ben geweest. En daar geloofde ik nooit wat van, vertelde zij. En ze zei, ja, wij hadden altijd zo'n gevoel dat hij dat een beetje uit zijn duim zoog. En uiteindelijk zeiden mijn zoon en ik de hele tijd tegen hem, ach, jij altijd met je stomme trommels. Nou, dat zinnetje is mij altijd bijgebleven. Dacht, wat een mooi verhaal, dat je je eigen man niet gelooft met zijn stomme trommels. Maar wat bleek nou, vertelde deze mevrouw. Ze was uitgenodigd door de gemeente Rotterdam om een straatnaambordje te onthullen. Want haar man, die Maurice van Kleef heette, bleek wel degelijk drummer te zijn geweest. Vernoemd in een Maurice van Kleefstraat. En zoals zij zei, nou blijkt het dus waar te wezen. Mijn man was drummer. Ergens voor de oorlog, in de oorlog, ik weet het niet, heb jij een cd van mijn man Maurice van Kleef.
Ik vond dit zo'n intrigerend verhaal dat ik dacht, ik wil gewoon weten wat er achter dit telefoontje van meer dan 20 jaar geleden allemaal verborgen zit. En daarom is dit een aflevering over een zoektocht en wat ik onderweg allemaal tegenkwam. En ik moet ook even zeggen, het is niet echt geschikt voor jonge luisteraars. Oké, daar gaan we. Marijtje vertelde me dat ze in die tijd contact had gehad met het Nederlands Jazzarchief. En dat bestaat nog steeds. En zij sturen mij de eerste informatie op over Maurice. En dan vooral wat hij muzikaal allemaal door de jaren heen gedaan heeft. En daaruit blijkt dat hij ooit begonnen is als tamboer bij een muziekvereniging. En in 1924, hij is dan pas 16 jaar, speelt hij al mee in het theaterorkest... In Tuschinski van Max Tak. En eind jaren 20, begin jaren 30... toert hij met verschillende jazzmuzici door Europa. En halverwege de jaren 30 speelt hij met twee bekende Afro-Amerikaanse muzici... namelijk Coleman Hawkins en Freddie Johnson. Nu woon ik zelf toevallig naast een beroemde jazzdrummer. John Engels is begin 80, drumt nog steeds... En heeft gespeeld met beroemde mensen na de Tweede Wereldoorlog, zoals Chet Baker. Maar ik weet ook dat hij een drummende vader had en dat hij vroeger op het Thorbeckeplein woonde boven Negro Palace. Dat was een hele bekende jazzclub in die tijd. Dus ik ben naar hem toegegaan om te kijken of hij misschien Maurice een keer heeft ontmoet.
Maurice van Kleef, even doordenken.
Maurice.
En nou ja, het beeld wat me nu naar binnen vliegt is dat ik heb hem een keer een bassdrum geleend. Dat was na de oorlog, want die had ik zelf gemaakt en zo. En toen moest hij ergens spelen. Volgens mij was het in de dierentuin in Den Haag. En toen ben ik met mijn vader naartoe gegaan, heb ik hem voorgesteld. En toen heeft hij nog wat gespeeld, maar dat weet ik niet veel meer van. En gewoon dat het een ontzettend grote naam was. En ik bedoel, ja, dat hij met Freddie Johnson speelde en met Colin Hagens, ja, dat is natuurlijk een grote eer. En er zijn ook opnames van. Heb je die al?
Ja, ik heb één opname. Now say don't buy sugar. You just have to touch my gun. Dit is de eerste opname die ik krijg. Je hoort nu Freddie Johnson. En die zegt zometeen My V. En dan gaat Maurice van Kleef drummen. Komt ie. Honey, suckle roll, swing it down in my bed. Volgens John heeft Maurice dus na de oorlog ook nog even gespeeld. Maar ik ben benieuwd naar die wereld van de jazz in de jaren 30 en in de oorlog. En daarom ben ik gegaan naar de kenner op dat gebied, Hans Zirkzee.
De jaren 30 was zwarte muziek mateloos populair. De ouderwetse necro-sfeer is weer helemaal terug. Zwarte muzici werden enorm gewaardeerd. Colin Hawkins die stond in augustus 37, bijna anderhalve maand lang, op de Oude Binnenweg, gratis entree. Maar je moest wel twee drankjes nemen, die overigens erg duur waren. Aan de andere kant heeft het ook weer met racisme te maken. Colin Hawkins kwam Duitsland niet in. Hij zou met het orkest van Jack Hilton naar Duitsland gaan, maar die een soort Trumpiaanse maatregelen. De negers kwamen Duitsland niet meer in. Dus hij bleef in Denemarken en Nederland. Die racistische maatregelen is de oorzaak van een gigantische opleving van de jazz in Nederland.
En die opleving gold niet alleen voor de jaren 30, maar ook voor de Tweede Wereldoorlog.
Ja, en dat is de paradoxale positie van de jazzmuziek tijdens de Tweede Wereldoorlog is echt een fenomeen. Dat is echt bizar voor woorden, want in de Tweede Wereldoorlog stond het amusement, dat hebben we het niet alleen over jazz, dat stond het amusement op een absoluut, kwantitatief gezien, op een absoluut hoogtepunt. Er waren nog nooit zoveel concerten geweest. Iedereen ging uit. Hoe komt dat? Escapisme is natuurlijk een begrijpelijk argument, maar er was sprake van een economische hoogconjunctuur in de eerste jaren van de oorlog. Ik ga het niet mooier maken dan het is, maar het was wel zo. Kijk, voor de Joden was het natuurlijk een barre tijd, maar voor de gemiddelde Nederlander ging het goed. Alleen, alles was op de bon. Het distributiesysteem. Dus men had geld en kon het niet uitgeven. Dus men ging stappen.
Ik vind ergens een dagbladartikel uit 1940, waarin een avond wordt beschreven waar ook Maurice van Kleef meespeelt. En dat is voor de journalist van het Nationale Dagblad, Nationaal Socialistisch Dagblad, een goede reden om eens iets over jazz te schrijven.
Jazz is muziek van Noord-Amerikaanse negers. Eens leefden zij verbonden met grond, welke hun sinds eeuwen behoorde. Het zwarte werelddeel waar de mensen oorspronkelijk zijn en de felheid der driften overgaat van geslacht op geslacht. Toen werden zij weggevoerd uit het land waarmee
maar
ze vervoerd
waren. Maar de Amerikanen hadden een grenzeloze verachting voor de negers en te weinig cultuur om deze muziek te zien voor wat zij was. De kreet van een gepijnigd ras. Wie onzer zal er zich over verbazen dat het vooral Joden waren die op deze muziek kwamen azen en aan haar best vermogen toe medewerkten om het geheel een zo schreeuwerig mogelijk aanzien te geven.
En dan wordt er ook nog als volgt geschreven over de Joodse muzikanten die avond optraden. Waaronder dus Maurice van Kleef.
Aan walgelijkheden gingen ze zich vooral te buiten. Een danspaar en een negental dat zich Europa's beste jazz-improvisators liet noemen. Joden, Joden en nog eens Joden.
En dit weten we intussen wel. Als een kleine Jood in de gelegenheid gesteld wordt zich te laten gaan, zal hij het niet laten. En juicht men hem dan ook nog toe, dan is hij in het geheel niet meer te houden. Alzo toonden Joden en Jodengenoten hun oeraard op dit festijn, waarvan een Jood de artistieke leiding had.
In 1941 wordt het orkesten verboden om nog langer Joodse muzikanten in dienst te nemen. En er ontstaat een zogenaamd Groot Joods Amusementsorkest van Joodse muzikanten. En die mogen dan alleen maar spelen voor Joodse mensen. En dat is in de Joodse Schouwburg, wat nu de Hollandse Schouwburg is. Het monument voor de Jodenvervolging in Nederland. En ik zie dat eind 1941 Maurice van Kleef ook in dat orkest gespeeld heeft. En de journalist van dat rare artikel over jazz in het Nationale Dagblad, die wordt hoofd van de afdeling van de cultuurkamer die de muziek moet regelen. En die stelt in 1942 een zogenaamd jazzverbod op.
Er kwam dus in opdracht van de cultuurkamer, kwam er dus een verbod op negroïde en negritische muziek.
Er komt een lijst met kenmerken van jazzmuziek. En er komen inspecteurs die dat moeten gaan controleren.
Oerwoudgeluiden, de growl, de shake, bepaalde effecten, muzikale effecten, die staan gewoon op papier verboden door de cultuurkamer. Maar ja, los van de kennis van die inspecteurs, om ze zo maar te noemen, waren er ook veel te weinig. Dus dat jazzbod heeft nooit effect gehad. En kwam er zo'n NSB'er of iemand van de cultuurkamer binnen, dan gingen ze allemaal de Duitse walsje spelen. Ja. Ja, dus de jazz of de amusementen, de muziek, die stond op een absoluut hoogtepunt. Verdiende klauwen met geld. Het is nog bizarer als je weet dat de orkest van Ernst van het Hof in 1941, die speelde in Hartje Berlijn. Heeft die opnames, die bestaan gewoon. Glenn Miller's In the Mood opgenomen. De Duitsers maakten 9 miljoen jazzplaten per jaar. Het was een jazzverbod. Ze maakten 9 miljoen jazzplaten per jaar voor de exportmarkt. Goebbels die merkte dat die jazz niet uit te roeien viel. Juist het hogere echelon, bijvoorbeeld piloten, die luisterden allemaal naar de BBC, naar die jazz. Want dat deed Goebbels in 1943, eind 1943, die ging de jazz inzetten als, in onze optiek, antipropaganda. Snap je? Dit is propaganda voor en door de Duitsers. Je had
Dus op een gegeven moment hebben ze...
Gebruikten ze jazz, ja, inderdaad omarmd, mooie term, omarmd om radio-uitzendingen te bekleden met nationaal-socialistische ideeëngoed en jazz.
Het is niet makkelijk om uit te vinden wat er precies met Maurice gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Want in een van de schaarse interviews die hij geeft na de Tweede Wereldoorlog wil hij het er liever niet over hebben. Maar via allerlei archieven en een boek over de Rotterdamse trompetist Louis Bannet kom ik tot het volgende. Op 23 juni 1942 krijgt Maurice een oproep om zich bij de Duitsers te melden. Hij is op dat moment getrouwd en heeft een zoontje van 9. En hij heeft een soort uitreisvisum naar Zwitserland. Hij heeft zijn drums bijvoorbeeld al naar Genève gestuurd. Maar voordat hij afreist, wil die afscheid nemen van zijn ouders. En die zitten ondergedoken in een boerderij in de buurt van Scheveningen. En als hij daar is, worden ze allemaal bij een razzia opgepakt en afgevoerd. Zijn naam duikt op bij een muziekavond in Westerbork. Maar waarschijnlijk wordt hij heel snel verder vervoerd naar verschillende concentratiekampen. En dan in 1943 zit hij in Auschwitz, waar hij werkt in de kolenmijnen. En als hij dan ziek is en terugkomt in de ziekenboeg, ontmoet hij daar collega trompetist Louis Bannet. En die redt min of meer het leven van Maurice, want Bannet leidt het kamporkest, heeft een tijdschrift waarin een foto staat van Maurice en weet de nazi's ervan te overtuigen dat hij deze drummer goed kan gebruiken in zijn orkest. En er is ook een dag waarop er een viertal muzikanten wordt opgeroepen, waaronder Maurice en Louis, om te spelen op de verjaardag van een hoge natie. En ze worden vervoerd naar een huis waar ze die avond moeten gaan spelen achter plantenbakken zodat niemand ze kan zien. En die avond, als ze muziek maken, zien ze voor wie dit feest is georganiseerd. Namelijk voor de kamparts Dr. Jozef Mengele. En voordat ze die avond weer worden teruggebracht, weten ze nog snel overgebleven voedsel te verstoppen in hun muziekkoffers. Daarna scheiden de wegen van Louis en Maurice zich. En weet ik alleen dat Maurice op 23 april 1945 bevrijd is door de Amerikanen in Bamberg. Zijn vrouw Mietje van Kleef-Polak en zijn zoontje Isaac van Kleef zijn allebei op 19 november 1943 in Auschwitz omgekomen. Ik lees ergens dat een reden dat Maurice niet meer veel gespeeld heeft na de oorlog zou kunnen zijn dat hij te veel heeft meegemaakt. Maar ik kom er niet helemaal uit, want er zijn nog wel een paar optredens waar ik zijn naam zie opduiken. Het zou ook gewoon kunnen zijn dat er niet veel werk was in de muziek.
Na de bevrijding, wij associëren die bevrijding met de muziek van Glenn Miller. Swing en vreugde, dat is voorkomen onzin eigenlijk, want het stortte inderdaad voorkomen in. Dat was de slechtste periode voor wat de jazz betreft. Sinds het debuut van de jazz in Nederland. Ten eerste, er was een enorm welvaartsprobleem, een enorme armoede. Er was ook de babyboom. De bevrijding, zeg ik wel, werd niet alleen op straat geweerd. Dus mensen waren aan huis gekluisterd. De belangrijkste jazzbands gingen met de geallieerden mee. Ander element waardoor die jazz na de bevrijding instort, is A, de nieuwe radio. Want de Radio Bevrijd Nederland, daar konden we dan luisteren in Eindhoven 44. Veel jazz, ontzettend veel jazz. In 46 is er geen jazz meer te horen op de radio. Want het beschavingsofficief van de overheid. De jeugd, met name de jeugd, was in de laatste oorlogsjaar volkomen losgeslagen. Veel mensen hebben het er niet over, maar het was complete allergie. En als je je verplaatst in die positie, je hebt honger, een jatje en een brood. Dan sla je iemand neer voor een brakkie. Dus je jeugd was losgeslagen en die moesten zeker niet naar de jazzmuziek luisteren. Die moesten weer terug in het gareel. Dus de jazz floreerde tijdens de bezetting en aan de zogenaamde bevrijding stortte het voorkomen in. En dat heeft ook natuurlijk invloed op de arbeidsmarkt gehad.
In mijn verzamelde papieren lees ik dat Maurice na de Tweede Wereldoorlog vrij snel is hertrouwd en al in 1946 een zoontje krijgt. En waarschijnlijk is deze tweede vrouw degene die ooit belde met Marijtje. En nu weet ik niet zeker of die tweede vrouw nog leeft, maar die zoon misschien wel. Maar wat ik ook probeer, hoe ik ook zoek, ik vind niks. Ik doe een oproep op Facebook en dan meldt zich opeens iemand daar van het radioprogramma Adres Onbekend. En ik denk, ja, waarom niet?
Het eerste zoekprogramma van Nederland kondigt zich aan. Adres Onbekend. Help Adres Onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
En daar zit ik dus in de studio en leg allereerst iets uit over man met de microfoon.
Via een iPhone of tablet beluisteren.
Waardoor je dus verhalen voor altijd krijgt.
Ja.
En voor wij het weten, zitten wij in jouw volgende verhaal.
Ja, want dit neem ik ook allemaal op. En dit komt in mijn volgende aflevering.
Dus het was voor de Tweede Wereldoorlog een wereldberoemde jazzdrummer?
Ja, hij drumde echt met de beste Amerikanen die hier dan in Europa langskwamen.
En zijn eigen vrouw wist dat niet?
Nee, en ik denk dat het dus een tweede vrouw is geweest die dat...
En ja, bij zo'n programma kan het dus heel snel gaan.
Wij zien dat Maurice is geboren als Moses van Kleef. We komen hem tegen als Maup of Maurits. Getrouwd met een Mietje Polak. Maar zij is, net als hun zoontje Isaac, vermoord in Auschwitz. Dit wist zij ook wel deels, denk ik. We zien ook dat Maurice na de oorlog is hertrouwd. Dus dan pakt hij een nieuw huwelijk op met mogelijk een Betty. En dat zou dan misschien wel, dachten wij, de weduwe uit jouw verhaal kunnen zijn. Ja. Die toen gebeld heeft van, goh, ik wil meer over dat trommelen weten van mijn man. Nou, ik heb hier een overlijdensadvertentie.
Maar ja, die kan ik al niet vinden.
Nou, dit is een overlijdensadvertentie van Betty, dus niet van Maurice zelf, want die hebben wij ook nog niet. Maar in die overlijdensadvertentie.
En dan nog geen uur later... Even naar
Chris Bijema. Nou, wat zullen we doen? Ik zal je zeggen, Chris, dingen kunnen heel erg snel gaan. Ik heb net in mijn oortje gehoord dat hij helaas niet aan de lijn kan komen.
Niet.
Maar we hebben een directe nabestaande gevonden van Maurice, namelijk zijn zoon, Jack van Kleef. Daar wil ik voor klappen, jongens, want het is echt heel goed. Er is ook een huishoudster die gewerkt heeft voor Maurice van Kleef. En die daar heel veel heeft meegemaakt met dat trommel op.
Hoe lang duurt zo'n programma van jou?
Nou, ik kan zelf bepalen hoe lang het duurt. Maar ongeveer, hoe lang gaat dit worden?
Maar ik ben bang 3 kwartier kan.
Ja, zoiets. Ja, het zou
eenmaal thuisgekomen, bel ik het nummer van zoon Jack.
Dit nummer is niet bereikbaar.
Maar die
wordt doorgeschakeld.
Niet bereikbaar. En daarom ga ik eerst langs bij Edith de Pauw, die in 1954 een jaar lang huishoudster was bij de Van Kleefs.
Wat weet u van de familie Van Kleef? Hoe bent u in aanraking gekomen?
Op een advertentie. Ze vroegen om huishoudelijke hulp. En ik werd gelijk aangenomen.
Hoe oud was u toen?
19. Ik ben nou 83. Textielzaak hadden ze. Bemaya heette die zaak.
Wat betekende dat?
Geen idee.
Ik heette Bajema.
Oh?
Is dat niet raar?
Ja. Hun heette Bemaya. En ze hadden op de Lindelaan een damesmodezaak. Maar dat heeft niet zo lang geduurd.
En wat voor gezin was het?
Ja, man, vrouw en 1 kind. Jackie. En ik bracht hem 's morgens. Moest ik hem naar school brengen. Was zo klein pikkie.
En wat voor jongetje was dat?
Een lekker gozertje. Wel tot op het bot verwend. Want ik weet nog, bij ons thuis kregen we 's morgens een ontbijt. Jackie niet, zei Betty. Ga jij eens naar die banketbakker op de hoek. Ga ze morgen ophalen. Dat was zijn ontbijt.
Wist u iets van het verleden van Maurice?
Bar weinig. Maar spraken ze niet over.
En? Hij trommelde altijd.
Ja. Boven op Jackie's kamer stond een drumstelletje, maar niet zo'n heel groot ding. Maar ik heb hem er nooit op gehoord. Maar hij zat in de huiskamer, kwam ik binnen met de stofzuiger. En toen zat hij met een stoel omgedraaid, zo te trommelen. Ik zeg, ben je vast de stoel aan het kloppen? Wist ik veel. En toen zei hij, nee, ik ben drummer geweest. Hij zegt, ik wil mijn polsen soepel houden. Maar ik heb nooit gehoord dat hij nog ergens ging optreden. En dat geloof ik ook niet, hoor. En toen ging hij een plaat draaien. En zei, ik zal het je laten horen. Nou, dat klonk fantastisch.
Wanneer ik zeg dat mijn zoektocht begon bij een straatnaam die naar Maurice is vernoemd, reageert mevrouw de Pauw heel verbaasd, want zij wist dat ook niet.
Joh. Nee. Ik vind de Rotstad Rotterdam.
Hij heeft wel een straat.
Dat vind ik gaaf. En heet hij Maurice van Kleefstraat? Oh, wat goed zeg.
Er is een verhaal dat rondspookt in het hoofd van mevrouw de Pauw en dat ze me niet durft te vertellen.
Dat kan ik nu niet benoemen, omdat ik het niet van hun zelf heb gehoord. Dat heb ik van de verkoopster gehoord, van Jenny, die daar werkte. Dus als het niet waar is, dan zit ik mooi voor joker. Ja, toch?
Ik beloof dat ik het verhaal eruit laat als er helemaal niks van waar is. Het gaat over Betty van Kleef, die net als Maurice Joods was, en wat zij op een dag meemaakte in de Tweede Wereldoorlog.
Ik heb het van Jenny gehoord. Zij is opgepakt, op een vrachtwagen gezet met gewapende Duitsers of Hollandse NSB'ers, dat weet ik niet. Daar had ze een klein babytje bij, onder de jas. Maar ze vermoedden al wat er met hun ging gebeuren. En het was in de winter met grote bergen sneeuw. En volgens dat verhaal, wat ik toen hoorde, heeft ze die baby uit haar jas gehaald en in zo'n berg sneeuw gegooid. Toen die mof even niet keek. Ik weet niet of het kindje ooit gevonden is. Weet ik niet. Dat is dat trieste verhaal wat ik niet wou vertellen, omdat ik het niet voor 100% zeker van hun heb gehoord.
Maar die had dus ook een andere man dan in de oorlog, of niet?
Dat denk ik wel. Ik denk dat dat van de eerste man was.
Aangezien ik wil weten wat er nou precies gebeurd is, probeer ik weer Jack van Kleef te bellen. Maar, ja.
Dit nummer is niet bereikbaar.
Die reageert niet. Ik ga wel op internet kijken naar informatie over Betty van Kleef en ontdek dat zij, net als Maurice, overlevende is van een concentratiekamp. Ik zie ook dat ze ooit een interview heeft gegeven aan de Shoah Foundation. Dat is dat project van Steven Spielberg waarbij overlevenden hun ervaringen vertellen van de Holocaust. Ik maak een afspraak om dat interview te bekijken, maar ik ga daarvoor naar de journaliste Elma Verheij, want Betty komt ook voor in een artikel over de zaak Zündler.
Volgens mij heb ik haar ontmoet in 1994 en toen was ik bezig met de zaak Zündler. Dat was dus een SS'er in de Hollandse Schouwburg die mensen had geholpen. Dat was ook wel bekend, maar iedereen dacht dat hij verraden was en omgekomen was. En ik ontdekte dat die man nog leefde in München.
Wat was haar verhaal in zaak
Zündler? Nou, in de zaak Zündler was het verhaal als volgt. Zij is op een gegeven moment... Uiteindelijk is zij in Auschwitz terechtgekomen. Maar daarvoor is ze ook een keer opgepakt. Dat kan me niet meer precies herinneren. Maar in elk geval hoe dat is gegaan. Maar ze zat dus in de trein die klaar stond op het station Muiderpoort. En dacht toen van, ja, ik geloof dat ik niet bij mijn hoofd ben. Waarom zou ik eigenlijk hier in die trein blijven zitten? Dus kijk, het was natuurlijk best een heel dapper mens. Dat zag je alles. Ja, ook het was echt een hele sterke vrouw, weet je. Knap, groot. Ja, het was echt een bijzonder mens. Nou, en ze stapt dus uit en die trein die stond ergens gearrangeerd. Dus er was ook helemaal geen perron of zo. En ze stapt uit en wandelt zo in de armen van die bewaker, in dit geval die Zündler. Nou, en die wijst haar naar de voorkant van de trein. En ja, dat is dus. Maar hij bleef dus zelf staan. En ze dacht, nou, hij schiet me gewoon in mijn rug. En ja, ze dacht, ik doe dat maar gewoon. En ze is toen gewoon zo, bam, het terrein afgelopen.
Dus hij heeft haar min of meer herleefd? Ja,
dat kun je wel zeggen. Want als zij toen, laten we het zeggen, begin 43... Als zij toen onmiddellijk naar Auschwitz was doorgestuurd, ja, dat is natuurlijk niet gered. Nee.
Weet je. Ja, want die Maurice heeft dus overleefd dankzij het feit dat hij heeft gespeeld. Hij was jazzdrummer.
Ja, en dat is natuurlijk een
maar weet je, kies jij dat zij met een jazzdrummer getrouwd is?
Nou, ik herinner me later, dus toen nadat jij gebeld hebt, ben natuurlijk eens nog eens na zitten denken. En toen herinnerde ik me wel dat hij... in ieder geval als gemusiceerd heeft in Auschwitz.
Ik heb nog een verhaal gehoord van haar, dat zij een babytje had toen ze werd afgevoerd, uiteindelijk die tweede keer. En dat ze die op een onbewaakt moment, terwijl de Duitsers het niet zagen, op een sneeuwhoop heeft gegooid. Dus ik ben eigenlijk benieuwd naar dat, wat daarvan waar. Weet jij daar iets van?
Ja, dat verhaal ken ik ook. Volgens mij ging het om een... ze had dus een kind, ze had een baby. En die baby hebben ze laten onderduiken. Maar die baby is tijdens de onderduik gepakt. Ze was er zelf niet bij. Die baby is gepakt. En de mensen die zeg maar ook in die wagen zaten, die hebben op een gegeven moment die baby uit de wagen gegooid. Ja, daar komt het op neer. Dus die auto maakt een bocht, een flauwe bocht, en daar hebben ze die baby in de sneeuw opgegooid. Nou, die baby is dus, die hebben ze ondergebracht in het burgerweeshuis. Het was heel duidelijk dat het een Joods kind was, want het was besneden. Maar er werd dus gezegd van, nou, dit is een vondeling. En ja, vondelingen, nou ja, dus eigenlijk werd hij ontjoodst, zal ik maar zeggen, door het feit dat het een vondeling was. En nou ja, fijn. Dus ze hebben dat zo gelaten. Op die manier heeft dat jongetje de oorlog overleefd. Maar niemand wist natuurlijk, ja, wie is dit kind? Ze hadden daar geen idee van. Toen Betty terugkwam uit Auschwitz, is zij natuurlijk op zoek gegaan naar haar kind. En wat kreeg ze te horen? Ja, die is gepakt tijdens de onderduiken afgevoerd. Dus ze wist helemaal niet dat dat kind had overleefd. Nou, er zijn dus na de oorlog, zoals ze mij dat althans heeft verteld, zijn er dus wel opsporen gedaan. Ik weet ook dat er waren meerdere kinderen waarvan ze dus niet wist wat identiteit was. Nou, er zijn bijvoorbeeld, er werden dan in de bioscopen werden foto's van die kinderen getoond. Maar ja, zij zegt, ik heb daar ook verder nooit meer zo op gelet. Want ja, mijn kind was er gewoon niet. Mijn kind was dood. Dat was heldere zaak. Gepakt tijdens de onderduik en nou, dat was het dan.
Het verhaal dat Elma me vervolgens vertelt over deze baby is zo onvoorstelbaar, zo vreemd, raar en wonderlijk, dat ik toch echt de zoon van Maurice en Betty wil vinden om dat verhaal te horen. Maar die reageert niet. Nog niet.
Dit nummer is niet bereikbaar. U wordt doorgeschakeld.
Ik bel hier aan bij het Joods Historisch Museum, want daar kan ik het interview zien dat Betty ooit gaf aan de Shoah Foundation.
Uit het Shoah-project. En ik geloof dat ik me dan bij de dienstingang moest melden, of niet?
Ik krijg een kaartje, zodat ik naar binnen kan. En in een klein kamertje is voor mij de film van Betty klaargezet. En het is een interview van bijna 2 uur. En de audio kan ik niet gebruiken. Dan moet je, volgens mij, als ik het zou willen gebruiken, gaat daar weken of zo niet maanden overheen. Dus ik heb met een schriftje gezeten. En ik probeer nu haar verhaal te vertellen aan de hand van mijn aantekeningen. Betty wordt thuis geïnterviewd, ze zit op de bank en ik zie een sterke, montere vrouw van begin 70. En ze begint te vertellen, het gaat natuurlijk over de oorlog, maar ze vertelt ook over haar jeugd, dat ze is opgegroeid in een liberaal Joods gezin waar ze eigenlijk helemaal niks aan het geloof deden. Ze kwamen wel elke vrijdag met de familie bij elkaar en bleven dan met z'n allen tot laat eten. En de enige dag dat ze naar de shul gingen was op Grote Verzoendag. En het gekke is, ze heeft nooit zich gerealiseerd dat het heel erg fout kon gaan en zag het pas toen de oorlog uitbrak. Terwijl ze bijvoorbeeld ook vertelt dat haar gezin lid werd van een Joodse groeivereniging, omdat er eind jaren 20 al geen Joden werden toegelaten bij andere verenigingen. Ze wilden het gewoon niet zien, zegt ze. We deden niets en toch waren we niet laf. Op de dag dat de oorlog uitbreekt proberen ze nog via IJmuiden naar Engeland te komen, maar er staan zoveel auto's dat ze weer terugrijden naar Amsterdam. Ook omdat Betty terug wil, want haar vriend Hans is nog in het leger en ze wil in Nederland blijven voor hem. Alles gaat zo'n beetje zijn gangetje, totdat in 1942 haar jongere broertje Harry wordt opgepakt en weggevoerd naar Westerbork. En mensen vragen ook later wel aan haar, waarom zijn jullie niet weggevlucht? En dan zegt Betty, we zijn niet weggegaan omdat mijn moeder thuis wilde blijven voor het geval Harry terugkwam. Wanneer het voor Joodse mensen onmogelijk wordt om nog met de tram te reizen, kan Betty niet meer naar haar werk, ze gaat niet. En dat is voor haar werkgever de reden om haar aan te geven voor sabotage. En dan wordt ze opgepakt. En dat is dat verhaal van die Zündler, die haar de kans geeft om weer terug te lopen naar huis. Haar ouders zijn inmiddels wel al weggevoerd. En zij verhuist samen met haar inmiddels man Hans naar het ghetto in Oost. En daar wordt ze in 1944 opgepakt en naar Westerbork gebracht. En via Westerbork gaan ze samen naar Theresienstadt. En het vreemde is, ze zegt, ik ben met een gewone trein gegaan
En Theresienstadt, dat was een beetje vakantie. We lagen daar gewoon in de zon en woonden met twee andere echtparen op een zolder. En het eten was eigenlijk wel goed, maar het was heel weinig. En ik heb na de oorlog nooit meer iets met kummel gegeten. Ze speelt ook nog als figurant in dat bekende verhaal over het Rode Kruis. Het Rode Kruis komt langs in Theresienstadt en dan doen de Duitsers net alsof het een modelkamp is. En zij wordt samen met Hans aan een tafeltje gezet wat helemaal gedekt is. En ze krijgt de opdracht één zin te zeggen. En die zin kent ze nog steeds. Als het Rode Kruis langskomt, moet zij tegen de commandant daar zeggen, terwijl ze naar haar eten kijkt, schon wieder Öl Sardin, onkel Raam. Wanneer Hans wordt weggevoerd naar Auschwitz, meldt zij zich vrijwillig aan om achter hem aan te reizen. En als ze aankomt in Auschwitz, dan ziet ze meteen, dit overleeft niemand. Ze is overigens niet lang in Auschwitz, want ze wordt weer weggevoerd. Maar voordat ze weggevoerd wordt, ontmoet ze Maurice, haar latere tweede man. En het mooie is, tijdens het interview heeft ze het alleen maar over haar eerste man en haar eigen man. En haar eigen man is Maurice. Maurice komt ze tegen en daar krijgt ze een paar schoenen van. En daarna wordt ze afgevoerd naar een ander concentratiekamp, want daar moet ze werken in de bossen en dat is Groß Rosen. Dat geleid wordt door een commandant die volslagen gek is. En mensen uren laat staan, dagen laat staan in de kou en de sneeuw. Betty zegt ook dat ze inmiddels gestopt is met denken en de dagen versuft doorbrengt. Ze doet niet moeite om extra hard te werken voor één kommetje water extra. En dan wanneer de Russen begin 45 eraan komen, moet iedereen het kamp verlaten en ze worden bang gemaakt, want de Russen zouden iedereen gaan verkrachten. Maar Betty heeft de energie niet meer, gelooft niks meer en gaat voor dood liggen tussen de andere lijken van het kamp. En dan gaan er waarschijnlijk, zegt ze, 2 dagen voorbij. Het wordt 2 keer donker en weer 2 keer licht. En dan wordt ze gered door de Russen. En ze wordt onder de hoede genomen door een Joods-Russische commandant, Safran. Die helpt haar. Ze sterkt wat aan. En dan gaat ze via de Engelsen, die haar heel slecht behandelen, terug naar Nederland. En dan zit ze ook voor het eerst, zegt ze, in een beestenwagen. En ook in Nederland is de ontvangst heel slecht. Ze willen haar doorsturen naar Vught. Dat pikt ze niet. En dan wordt ze door militairen naar Amsterdam gereden en aan de rand van Amsterdam uit de auto gezet. Ze wordt opgevangen door haar oude werkster en ze vindt ook wat spullen terug en krijgt weer een woning. En tussen de spullen staat het drumstel van haar man Hans, die niet meer terugkeerde uit Auschwitz. En op een dag staat Maurice voor de deur. En dan begrijp ik dat Maurice de oude drumleraar van Hans was. En Maurice vraagt of hij het drumstel misschien mag lenen. En dan zegt Betty, nee, je mag het niet lenen, je mag het hebben. En op dat moment slaat er ook een vonk over. En later dat jaar zijn Maurice en Betty getrouwd. Wat opvallend is, is dat er tijdens het interview helemaal niks gezegd wordt over die baby in de sneeuw. Tot een moment dat er een nieuwe video in de band wordt gedaan en het interview gaat weer verder. En dan zegt de interviewster, maar er was toch ook nog een baby? En dan is het enige wat Betty zegt, ja, en ik denk dat hij nog leeft en ik hoop dat het goed met hem gaat. Aan het eind van het interview zegt Betty dat ze alle ervaringen uit de oorlog heeft weggedouwd, omdat ze niet wilde dat de moffen alsnog de kans hadden haar eronder te krijgen. Ik ben, zegt ze, niet voor niets teruggekomen. En haar familie is alles voor haar. En dan met name de kleinkinderen. Ze zegt, ik lig normaal nachtenlang wakker. Maar als de kleinkinderen bij me logeren, dan slaap ik goed. Wanneer ik weer thuis ben, wil ik natuurlijk heel graag de zoon spreken. En ik krijg hem maar niet te pakken. En dan neem ik nog een keer contact op met adres onbekend. En wat blijkt dan? Ze hebben me een net verkeerd telefoonnummer gegeven. Er was ergens een nummer omgedraaid. En nu heb ik dus wel Jack te pakken.
U spreekt met de voicemail.
Althans, zijn voicemail.
Hallo, dit is Chris Baeyema. Meneer Van Poel, probeer u al een paar dagen te bellen, maar ik had een verkeerd telefoonnummer doorgekregen.
Dus ik draaide een. Hij belt me terug en we maken een afspraak. Maar ik ga eerst naar Marijtje, want daar is het immers allemaal begonnen, om haar te vertellen wat ik allemaal heb uitgevonden.
Ik denk dat het verhaal zoals het in het echt is, zoals het gegaan is, dat heeft zij mij nooit kunnen vertellen in die winkel. Ze heeft me natuurlijk nooit aan een telefoon dit verhaal kunnen uit de doeken doen. En dan als clue, ja, kan ik een cd van mijn man krijgen. Natuurlijk heeft ze een soort samenvatting gegeven. Namelijk, goh, er blijkt een Maurice van Kleefstraat te bestaan. Weet jij eigenlijk of er muziek van hem is?
Die huisarts zei, op een gegeven moment zei hij tegen haar van ja, ik was vroeger gewoon, ik heb heel veel gedrumd. Toen heeft hij een plaat opgezet met waar hij op speelde.
Ach, ja, want het was wel zo dat ik al een titel kreeg van haar. In Holland, die wou ze hebben. Het was iets met In Holland.
Ze was kennelijk de LP gewoon kwijt.
Dat is het. Ze was die LP kwijt en ze dacht, hoe moet ik dit nou uitleggen, dat ik die LP wil.
En dan zit ik een paar dagen later eindelijk aan de keukentafel met Jack van Kleef.
Ja. Nou, allereerst was ik natuurlijk benieuwd, want bij het begin van mijn verhaal met dat bellen, want wat was het verhaal?
Het verhaal van mijn moeder was dat zij een keer tijdens boodschappen doen een kennis tegenkwam en die zei, goh Betty, wat goed of wat leuk of wat origineel, dat er een straatnaam in Rotterdam naar jouw man is genoemd. Mijn moeder zei, ik heb geen idee, waar heb je het over? Nou ja, het is echt zo. Nou, toen is mijn moeder dat gaan nazoeken. En die heeft gesproken met de gemeente in Rotterdam. En toen bleek inderdaad dat er een Maurice van Kleefstraat in Zevenkamp, de muzikantenbuurt, was in Rotterdam. Want dat is het verhaal van de Maurice van Kleefstraat. Ja. Die is daar nog gewoon.
En het verhaal was ook dat zij, tenminste, die vriendin van mij zei, die mevrouw, die wist eigenlijk niet dat haar man zo'n goede drummer was. Maar dat is niet waar.
Nee, dat is niet waar. Mijn moeder wist wel degelijk dat mijn vader een goede drummer was. Maar de muziek is ermee gestopt omdat mijn moeder dat eigenlijk, en mijn vader uiteindelijk ook beter vond. Toch geen leven meer vonden, zo diep in de nacht thuiskomen. Oh. En toch ook niet meer, zeg maar, die carrière die gebroken was door de oorlog. Die zou ook nooit meer terugkomen. Ja, nou, we kijken vooruit en we kijken niet meer achteruit. We gaan nu een nieuwe periode in ons leven in. En daar paste dat drummen niet meer zo bij. Toen zijn ze samen, vlak na de oorlog, toen ze in Den Haag zijn gaan wonen, zijn ze daar in de damesmode. Ja, manufacturen heette dat in het begin.
Hoe heette de zaak?
Ja, Bemaja. Bemaja. B-E-M-A-J-A. En dat is van B-E van Betty, de M-A van Maurice en de J-A van Jack. Een winkeltje op de Rijswijkse weg. En dat hebben ze langzaam maar zeker hebben ze dat met z'n tweeën uitgebouwd.
Voelde u thuis iets dat er een was iets verschrikkelijks natuurlijk?
Ja, dat merk je toch aan de hele sfeer. En niet dat mijn ouders me daar hebben mee lastiggevallen of zo. Maar ik had daar toch wel, laat ik zeggen, dat draag je mee vanaf het begin, die littekens toch. Ja, het ging over hoe de Duitsers waren geweest. Bepaalde verhalen. Hoe ze waren behandeld. Dat er geen familie meer was. Dat is natuurlijk als jonge jongen. Als jonge jongen, je hebt dan geen familie. Dat is, althans, behalve je ouders. Er zijn geen neefjes en geen nichtjes. En dan word je altijd wel geconfronteerd met wat je voorgeschiedenis is. Ouders waren natuurlijk buitengewoon voor mij altijd. Ja, ik stond voorop. Ze waren heel erg zuinig op me. En ik werd ook wel verwend en zo. Maar niet verpest, denk ik. Maar misschien ook wel. Dat moeten anderen maar zeggen. Of ik verpest. Ik werd wel verwend. Zeker. Mijn ouders gaven alles wat ze maar konden geven. Dat gaven ze aan me.
Maar zij hebben natuurlijk een vreselijke tijd meegemaakt. En dat wilden ze goed voorkomen dat het mij zou overkomen. Voor zover je dat natuurlijk als ouders kan beïnvloeden. Maar dat soort dingen, waar was het resultaat van? Verwennen, krijgen wat ik wilde. Een auto, nog een auto, een sportauto. Maar niet tot het extreem. Ja, dat noem ik ook wel extreem een beetje. Maar niet.
Is de sportauto wel extreem?
Vind ik ook wel, ja. Dat is ook wel zo. Maar het is niet zo dat ik het gevoel heb dat ik dacht, nou weet je wat, het komt wel. Ik heb altijd wel. Mijn ouders vonden wel dat ik toch wel daar iets tegenover moest stellen. Ik moest wel studeren, ik moest wel resultaat behalen. Dat heb ik ook mijn best voor gedaan.
En ondanks dat zijn vader geen professioneel muzikus meer is, luistert hij wel veel naar jazz en gaat ook vaak kijken bij oud-collega's.
Coleman Hawkins, die kwam, mijn vader was al een tijd in de muziek gestopt, en Coleman Hawkins kwam, zou ik maar zeggen, in de 50e, begin 60e jaren nog een keer in Nederland optreden. En ik weet nog wat mijn vader zei, hij kwam hem in de pauze of na afloop naar hem toegegaan. Te midden van allerlei andere mensen. En hij zei tegen mij en mijn moeder dat hij nog nooit eerder een neger, een gedonkerkleurde man, zo wit heeft zien worden. Ik was zo verbijsterd, verrast, aangenaam dat hij mijn vader weer zag. Ik dacht dat hij dood was gegaan in de oorlog. Coleman Hawkins.
Hoewel Betty en Maurice, zoals Betty zei, de oorlog zoveel mogelijk proberen weg te douwen, worden ze er nog vaak mee geconfronteerd.
Mijn ouders hadden ondertussen een damesmodewinkel op de Rijswijkse weg. En het was een mooie zomerse dag, laat ik zeggen begin 50 jaren. Toen kwam er ineens een man binnen van de Belastingdienst. Mijn vader en mijn moeder die stonden erin. Mijn vader was achter bezig en daar kwam een man binnen en die kwam eens vragen hoe dat nou was geweest in de oorlog. Want de Belastingdienst, die wilde wel eens kijken. Dan had die man gezegd, ja maar meneer, u zal toch in de oorlog wel iets verdiend hebben. In die kampen. Mijn vader dacht, ik ga die man vermoorden.
Wanneer ik tot slot vraag naar het verhaal van de baby in de sneeuw, blijkt Jack hetzelfde verhaal te vertellen als Elma Verheij. Zijn moeder had een kind gekregen, maar omdat het te gevaarlijk was, afgestaan voor de onderduik. En als het bij een razzia wordt opgepakt en samen met andere onderduikers wordt afgevoerd, gooien die het kind op een onbewaakt moment uit een vrachtwagen in een hoop sneeuw.
Dat kind heeft een naam gekregen. Tonnie van de Weteringen, zo heette die. Weteringen is naar de Weteringschans, waar die is als vondeling werd neergelegd. En Tonnie vernoemd naar Anton Mussert, de beruchte NSB'er. En ze hebben hem maar een naam gegeven om hem een naam te geven. En dat is gebeurd in een weeshuis in Haarlem.
Uw moeder komt terug naar de oorlog en die denkt, die vindt hem niet meer terug, toch?
Ze dacht niks. Ze was een nieuw leven begonnen. Dat was gepasseerd. Ze had een kind gebaard en dat was niet meer in leven natuurlijk. Daar ben je van overtuigd. Daar ben je van overtuigd dat het er niet meer is.
Er gaan vele jaren voorbij en dan is het 1964, bijna 20 jaar na de oorlog.
Mijn ouders, mijn vader en moeder gingen met vakantie naar Israël. Israël, nou leuk, ga jullie lekker naar Israël. Ik ga niet mee natuurlijk. Ik ging niet met mijn ouders met vakantie. Dus ik was hier in Leiden aan het studeren. En mijn ouders die komen terug twee weken. Moet je nou toch iets raars gaan vertellen? Ga eens even zitten. Wat was het geval? Mijn moeder en mijn vader maakten een rondreis door Israël met een Nederlandse gids. Een jongen. En die waren dus in Israël rondrijden, zei de jongen. Want die was een Nederlandse familie. Die was van Nederlandse ouders, zei hij. Dat God zou zo leuk zijn als u straks even een kopje koffie of een kopje thee komt drinken na dit tour. Dan bij mijn ouders thuis. Die zouden dat ontzettend leuk vinden. Dat zijn ook Nederlandse mensen van uw leeftijd. En Maar vond mijn moeder was dus, mijn moeder kende vond dat helemaal niks. Want die had vreemde mensen op bezoek en zo. Maar op de een of andere manier heeft ze dat toch gedaan. Ze is met mijn vader zijn ze daar een kopje thee gaan drinken. En mijn moeder zit daar met mijn vader aan de thee. Op een terras of in de kamer, dat weet ik niet. En dan komt ineens een jongen met een tennisracket door die kamer naar binnen rennen. En mijn moeder ziet haar eerste man lopen. Die dacht ineens, waarom heb jij mij niet verteld dat je nog in leven was? Ze zag een jongen lopen die exact haar eerste man was en die dezelfde leeftijd had toen ze hem voor het laatst gezien had in de oorlog. En deze jongen die ze nu zag lopen was ook een jaar of 19, 20 toen ze hem zag.
22 jaar, dat was hij. 22.
Mijn moeder dacht onmiddellijk, is onmiddellijk gaan vragen, zijn dat je kinderen? Toen bleek al gauw dat het aangenomen kinderen waren. Die waren dus uit een weeshuis in Haarlem gehaald na de oorlog en die waren naar Israël geëmigreerd. Tijdens dat bezoek aan Israël is er bloedonderzoek gedaan. Genetisch onderzoek. Dat weet ik zeker. Want toen mijn ouders thuis kwamen, toen wisten ze al min of meer aan de zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid dat het haar zoon was.
En het is ook echt haar zoon. En dan ontstaat er een rare situatie. Want die jongen komt mee naar Nederland en er is een soort feeststemming. Hij wordt overal mee naartoe genomen en het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Een jongen die ze nooit gekend hebben en er opeens na 22 jaar is. En dan, na een tijdje, zegt die jongen dat hij uit zijn roes ontwaakt en zich realiseert dat hij maar één echte moeder heeft en dat is zijn pleegmoeder. En dat niet Nederland zijn thuis is, maar Israël. En dan verbreekt hij al het contact.
Dus dat is toch anders gegaan dan ze had gehoopt en hij misschien had gehoopt. En wat ik begrepen heb, en dan maak ik een hele grote sprong. Mijn moeder is overleden eind 2013, in december 2013, oudjaarsdag, nog niet zo lang geleden. Schijnt dat de jongen Tony drie dagen na mijn moeder ook is overleden. Hoorde ik later weer van iemand. Dus het zijn wonderlijke dingen.
Dit was aflevering 5 van de speciale selectie getiteld Onvoorstelbaar. Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. En dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Hou de podcast in de gaten, want ik begin volgend jaar, dat is waarschijnlijk al als je dit luistert, is het al volgend jaar, maar in 2022 met een bijzonder project. Maar ik zou willen zeggen, maak er een mooi 2022 van. En tot snel!